Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters van de Zuidhoven gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vandaag hoopt ons in beide diensten voor te gaan dominee G. Vos uit Assen. Herman Keizer is vanmorgen de organist. De collecte is voor de kerk, de deurcollecte is voor het hospice Curia en de bloemengoed van vandaag gaat naar zuster C.M. Vogelenzang, Dalmeijerplein 139. Dan, broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen wordt eerst de eerste adventskaars aangestoken. Daarna zingen we het eerste couplet van het adventslied. En daarna zingen we uit het liedboek Gezang 125. De verzen 1, 4 en 5. Uit het liedboek Gezang 125, de verzen 1, 4 en 5, zingen we na het eerste couplet van het adventslied. Na foto mijn groet, Psalm 95. De verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming. Psalm 95, de verzen 3 en 4 in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet, Psalm 2. Vers 4 in de nieuwe berijming. Psalm 2 vers 4 in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het adventsproject van de zondagschool. Daarna zingen we het kinderlied. De engel mag beloven, jij krijgt toch nog een zoon. Ik ken het niet, maar dat horen we. Het kinderlied. Dan volgt de schriftlezing. Dat is Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3 is de schriftlezing van vanmorgen. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 118, vers 10. Psalm 118, vers 10 zingen we na de schriftlezing. Na de verkondiging, Psalm 68. De verzen 10 en 11. Psalm 68, de verzen 10 en 11 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit schriftberijmingen. Schriftberijmingen 10. De verzen 1. 6 en 7. Schriftberijmingen 10, de verzen 1, 6 en 7 zingen we tot slot. Ik herhaal nog een keer de schriftlezing. De schriftlezing is Genesis hoofdstuk 3. Genesis hoofdstuk 3. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagmiddag en graag tot vanmiddag hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, broeders en zusters, jongens en meisjes, gasten in ons midden en iedereen die later of nu met ons meeluistert via internet, hartelijk welkom in deze dienst in de Zuidoverkerk. Ook een welkom aan dominee Vos uit Assen die vandaag bij de dienst onze voorganger is. De kerkraad heeft nog de volgende mededelingen. Volgende week zondag zal in de morgendienst voorgaan dominee Manny uit Rotterdam. En in de avonddienst zal voorgaan dominee Kwant uit Huizen. De avonddienst die begint om 7 uur 's avonds. Volgende week bereiden we ons voor op het heiligavondmaal. En dat zal gehouden worden de Deovolente 11 december. In de kerkraadsvergadering van maandag jongsleden is het beroepingswerk aan de orde geweest. De hoorcommissie heeft gerapporteerd over de bezochte kandidaten. En mede op basis van de rapportages kan de raad nog niet komen tot een voordracht aan de gemeente. De hoorcommissie is gevraagd om haar werk voor te zetten. Ons gebed mag zijn dat God op zijn tijd onze gemeente een herder en leraar wil geven. Volgende week zondagmorgen, in aansluiting op het koffiedrinken naar de morgendienst, hopen Huub en Margriet van Roekel een presentatie te geven in de kerkzaal. Hiermee willen ze u graag wat meer vertellen en laten zien van het werk dat zij de afgelopen jaren gedaan hebben in de Hoopkliniek in Guinea. U bent allen van harte welkom. Voordat we deze dienst verder gaan beginnen, gaan we nog wat anders doen, want er staan hier namelijk 4 kaarsen op het podium. En die 4 kaarsen, dat is eigenlijk het symbool van Advent. Over 4 weken is het kerstfeest. En de 4 zondagen voor kerstfeest, dat noemen we Advent. En omdat vandaag de eerste is, gaan we een kaars aansteken. En Martens van Weenum, die zou mij daarbij helpen. Hè? Kom je naar voren? Oh, je hebt maar aansteken bij. Goed zo. Kijk, zullen we deze beginnen of die? Die, ja? Oké, steek hem maar aan. Heel hard drukken. Ja, nog een keer. Ja, goed zo. Zo. En nou ga jij ook nog iets zeggen, hè? Spreek maar goed in de microfoon.
Eerste kaarsje maakt ons blij, want het donker gaat voorbij. Jezus komt, hij wordt verwacht. God geeft licht in onze nacht.
Dankjewel. Mooi gedaan. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 125, vers 1, 4 en 5. En de kerkraad wenst u een gezegende dienst. Thank you.
We beleiden dat onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw is, die eeuwig leeft en die in Jezus Christus nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen we samen uit de nieuwe berijming van Psalm 95, vers 3 en 4. 95, 3 en 4 uit de nieuwe berijming komt. Werpen wij ons voor de Heer die ons gemaakt heeft, biddend neer. Vandaag is het de eerste Adventszondag, de eerste zondag waarin we 4 zondagen lang de komst van de Heer Jezus Christus gedenken, in herinnering brengen. Maar het gaat meer nog over de tweede komst dan over de eerste komst, want Jezus is komende. En de tijd waarin wij leven is ontzettend belangrijk voor het bijeenbrengen van de kudde van God. Dat de mensen tot geloof komen, dat ze de Heer Jezus leren kennen, zodat iedereen erbij is wanneer Jezus straks terugkomt. En de Vader van de Heer Jezus Christus is de Heere God. En de Heere God is ook de God van de volken. Maar veel mensen die niet gelovig zijn, veel mensen uit de heidenen, kennen God niet. Ze doen vaak van alles om het God naar de zin te maken. Ze doen kleine offertjes, dat maakt er in Mozambique ook mee. Kleine offertjes op de straten. Ze hadden raadgevers. Je doet van alles om het God naar de zin te maken. En steeds werkt het niet. En dan moet je weer wat anders proberen. Maar ik denk dat we blij mogen zijn in deze adventstijd dat de Heere God zich helder heeft geopenbaard. Dat hij zijn geboden heeft gegeven. Dat hij duidelijk maakt wat hij van ons vraagt. Maar dat hij ook duidelijk maakt hoe wij zijn gebod kunnen vervullen. Zullen we luisteren naar de wet van de Heer? De wet des Heeren. Hij zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis hebt geleid. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte, van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer, uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, dienstmaagd, vee, vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, niet begeren uw naasten huis, uw naasten vrouw, zijn dienstknecht, zijn dienstmaagd, zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. In dat alles hebben we misschien al gehoord waar het om gaat. Het gaat erom, ge zult de Heere uw God liefhebben, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en het eerste gebod. Dat vinden we in het eerste deel van de 10 geboden. En het tweede deel zegt ons, ge zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de hele wet, maar ook alle profeten. Zullen we samen zingen uit Psalm 2, het 4e vers uit de Nieuwe Berijming. Psalm 2, 4, Nieuwe Berijming. We noemen deze dagen wel eens de donkere dagen voor de kerst. Vanmorgen zullen we in het Bijbelgedeelte horen dat eigenlijk de hele tijd voor de komst van Jezus Christus donkere kanten heeft. Zullen we dat ook uitspreken in ons gebed en vragen om licht voor de Heere God, hoe we zullen leven in deze dagen. Zullen we bidden. Trouwe God en Vader in de Heere Jezus Christus. Hier zijn wij. Voor uw aangezicht. Ook vanmorgen. Samen met zoveel anderen in deze wereld. Die vanmorgen uw naam willen loven. En die uw nabijheid zoeken. Heer, willen we vanmorgen eigenlijk ook klagen over de onrust die er om ons heen is in de wereld. Heer, wil het noemen voor uw aangezicht dat er veel onrust is in de maatschappij. Onrust over de economie en over het te gronden gaan van de euro. En over de torenhoge schuldenlasten die onverantwoordelijke mensen op zich hebben genomen. Waardoor ze eenvoudigen en zwakken in de moeite brengen. Hier willen we klagen over de onrust in de Arabische wereld, waarvan we niet weten waar dat naartoe gaat. En waardoor duizenden schepselen van uw hand, mensen die u naar uw beeld gemaakt hebben, het leven verliezen in opstand en onrust. Heren, de volken woelen voor uw aangezicht. En al die dingen worden door u genoemd weeën van de tijd dat Jezus komt en dat de kinderen van God openbaar zullen worden. Hier zijn we samen bij elkaar, Heere God. Velen van ons hebben hun geloof beleden. En anderen konden daar nog niet toe komen. Maar willen toch deelnemen in de lof van uw naam. Heere, wil u vragen vanmorgen of u ook naar ons wilt omzien. Omdat zulke grote dingen op kleine schaal ook voorkomen in ons leven. Heren, u wilt uit de gemeente en uit de gelovigen licht voortbrengen voor de heidenen. Heer, opdat ze in woord, maar vooral ook in daad, getuigen van u. Heren, als er smadelijk over ons gesproken wordt, als mensen moeilijk tegenover ons doen, Heer, als het ingewikkeld is, op het werk of thuis, dat we weten mogen dat we leven uit u, uit de schat die rust bij u, dat we door wat u gedaan hebt in vertrouwen mogen leven. We willen u belijden dat we dat vertrouwen vaak niet uitademen en niet laten zien. Heer, en dat we maar druk bezig zijn met onze kleine angstjes en zorgen, met onze regeldingen, totdat u komt. Heer, wilt u zich ontfermen dat we niet denken aan uw komst? Wilt u ons vanmorgen zegenen wanneer we uw woord opendoen en wanneer we ons opnieuw willen concentreren op het centrale van ons leven? Of we nou werken, of dat we niet werken, of we nu thuis zijn, of erop uittrekken. Heren, wij weten tot in het diepst van onze vezels dat het gaat om u en de komst van u. Heren, wilt u deze adventtijd gebruiken om uw volk te laten groeien in de dienst en de lof en de eer van uw naam. Heer, wilt u ook zijn met hen op andere continenten die samenkomen. Die op de dag van u, uw naam zoeken. Heer, wilt u met kracht uw licht doen binnendringen in onze verloren wereld. En wilt u ons vervullen met hoop, met geloof en met doorzicht. Ook voor het leven van elke dag. We bidden u de geest van het berouw. De geest van de bekering en de vernieuwing. In uw naam, Vredevorst, Heer Jezus Christus. Amen. De kinderen van groep 1 mogen nu naar voren komen. Want zij horen er ook bij. Bij de kinderen mogen hier vooraan zitten. Want de juffen van de zondagsschool willen even met jullie praten over Advent. De kinderen van groep 1 mogen nu naar voren komen.
Goedemorgen allemaal. Als er nog meer kinderen zijn, dan mogen ze ook allemaal naar voren komen. Oh. Kom maar gewoon naar voren. Vandaag is het eerste advent. Martens heeft de kaars al aangestoken vandaag. Want we leven toe naar een feest. Naar welk feest gaan we? Welk feest? Over 4 weken, welk feest vieren we dan? Jarik? Kerstfeest. Kerstfeest gaan we vieren, goed zo. En wat vieren we dan met kerst? Naomi? Dat de Heer Jezus is geboren, goed zo, ja. Hè? En wij gaan met de zondagsschool, leven wij ook toe na kerst. We hebben weer een project wat we samen met u graag willen leven, doorleven. En dit keer is het thema Spoor van Licht. Spoor op de ster. Hij geeft al wat licht en elke week komt er weer meer licht bij. Een spoor. Hebben jullie wel eens een spelletje gedaan dat heet Spoorzoekertje? Kennen jullie dat? Dan moet je een spoor volgen. En dat heeft iemand anders dan uitgezet. En jij moet dan wel volgen waar die pijlen naartoe gaan. Of als er iets opgeschreven staat, waar je dan naartoe moet gaan. Maar dan moet je wel goed volgen, anders kom je er natuurlijk niet. Nou, vandaag is het eigenlijk hetzelfde. Of eigenlijk de komende 4 weken, want wij volgen ook een spoor naar het licht toe. Het spoor naar kerst, naar de Heer Jezus. Vandaag gaat het verhaal ook over iemand die eigenlijk een spoor krijgt aangewezen. Het is deze meneer. Kijk eens ook op de plaat. Een oudere meneer is het. Zacharias. En die krijgt iets door van de Heere God. En hij gelooft eigenlijk helemaal niet. Hij wil dat spoor helemaal niet volgen. Ja, en dan kom je natuurlijk niet uit waar je naartoe moet. Maar gelukkig voor hem komt het wel goed. Misschien via een omweg, maar het komt wel goed. Ook hij gaat het spoor volgen. Hij gelooft het dan eerst niet. En dan ga je eigen weg. Maar de Heere God helpt je dan toch erbij. Vandaag hebben we de eerste punt van het licht wat we gaan doen. Er komt een tweede spoor bij. En zo gaan we elke week samen met u het spoor volgen naar kerst toe. We hebben ook dan weer een adventslied erbij. Het eerste keer dat zingen we vandaag weer. Het is voor u gelukkig op een makkelijke wijs, veelal kennende wijs, zou ik zo zeggen, zing met ons mee.
Het thema van morgen is het eerste evangelie. We willen lezen uit Genesis 3. Genesis 3 en de tekst voor vanmorgen is: en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, zegt God tegen de slang, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. Genesis 3. Vanaf vers 1. De slang nu was het listigste van alle dieren des velds die de Heere God had gemaakt. En hij zei tot de vrouw, tot Eva: God heeft zeker wel gezegd, gij zult niet eten van enige boom in de hof. Toen zei de vrouw tot de slang: van de vruchten van het geboomte de hof mogen we eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd, gij zult daarvan niet eten, noch die aanraken, anders zult ge sterven. De slang zei echter tot de vrouw: gij zult geenszins sterven, maar God weet dat ten dagen dat ge daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad. En de vrouw zag dat de boom goed was om van te eten en dat hij een lust was voor de ogen. Ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook haar man die bij haar was. En hij at. Toen werden hun beider ogen geopend en ze bemerkten dat ze naakt waren. Ze hechtten vijgenbladeren aaneen, maakten zich schorten. En toen ze het geluid van de Heere God hoorden die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. En de Heere God riep de mens tot zich en zeide tot hen: waar zijt ge? En Adam zeide: toen ik uw geluid in de hof hoorde, werd ik bevreesd, want ik ben naakt, daarom verborg ik mij. En hij zeide: wie heeft u te kennen gegeven dat ge naakt zijt? Hebt ge van de boom gegeten waarvan ik u verboden had te eten? Toen zei de mens: de vrouw die gij aan mijn zijde gesteld hebt, die heeft mij van de boom gegeven en toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de vrouw: wat hebt ge daar gedaan? En de vrouw zeide: De slang heeft mij verleid. En toen heb ik gegeten. Daarop zeide de Heere God tot de slang: omdat ge dit gedaan hebt, zijt ge vervloekt onder al het vee en al het gedierte des velds. Op uw buik zult ge gaan en stof zult ge eten, zolang ge leeft. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen. En tot de vrouw zei hij: ik zal zeer vermeerderen de moeite van uw zwangerschap. Met smart zult ge kinderen baren en naar uw man zal uw begeerte uitgaan en hij zal over u heersen. En tot de mens zeide hij: omdat ge naar uw vrouw hebt geluisterd en van de boom gegeten waarvan ik u geboden had, ge zult daarvan niet eten, is de aardbodem om uwentwil vervloekt. Als woegende zult ge daarvan eten, zolang ge leeft. En doornen en distelen zal hij u voortbrengen. En ge zult het gewas des velds eten en in het zweet uw aanschijn zult gij uw brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat ge daaruit genomen zijt, want stof zijt ge en tot stof zult ge weerkeren. En de mens noemde zijn vrouw Eva, omdat ze de moeder van alle levenden is geworden. En de Heere God maakte voor de mens en voor zijn vrouw kleren van vellen en bekleedde hen daarmee. En de Heere God zeide: zie, de mens is geworden als onze een door de kennis van goed en kwaad. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitstrekken en ook van de boom des levens nemen en het eten, zodat hij in eeuwigheid zou leven. En toen zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken waaruit hij genomen was. En hij verdreef de mens en hij stelde ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een flikkerend zwaard dat zich heen en weer wendde om de weg tot de boom des levens te bewaken. Zullen we samen zingen uit Psalm 118, vers 10, met de oude berijming, Psalm 118, vers 10. Ja, we hebben net gezongen over de poort des Heren. Het Bijbelgedeelte was wel beklemmend, hè? Vindt u niet? Het lijkt net of je helemaal teruggeduwd wordt naar het Oude Testament. En alsof de poorten van het paradijs helemaal gesloten zijn. De preek gaat vanmorgen natuurlijk over de Heer Jezus en we hebben er ook alvast van gezongen. Maar de echte klem is natuurlijk dat we de Heer Jezus dan wel zullen zoeken. En want anders is de poort naar het paradijs echt dicht. We hopen dat we iets kunnen helpen bij het begrijpen van dat moeilijke gedeelte. En dat we daarna toch uit volle borst kunnen zingen Psalm 68, 10 en 11, de oude berijming. Geloofd zij God met diepste ontzag. Ja, gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik neem soms wel eens wat mee op de kansel om iets te laten zien, waardoor je het ook nog herinnert, zodat je iets kunt blijven herinneren. Ah, dat was die preek waar die dat en dat bij zich had. Maar vanmorgen is dat wel een beetje moeilijk om een slang mee te nemen. In de tijd dat we in het buitenland waren, hadden we nogal wat te doen met slangen. De eerste foto die we kregen uit Mozambique was de foto van een gedode grasslang, een groene slang, zo lang ongeveer. En mijn collega Blijleven die hield hem zo voor de camera en die stuurde hij naar ons adres toe. En hij zei, die hebben we gevangen op het erf. En toen onze dochter Inge, die was toen nog een jaar of 8, op het erf speelde en die wilde altijd met blote voeten lopen, stond ik 1000 angsten uit. Want als daar een grasslangetje tussen dat gras vandaan komt en die heel stiekem haar in de hiel zou bijten, daar moet je niet aan denken. Want in Mozambique is geen ziekenhuis te vinden die voldoende middelen heeft tegen slangenbeten. Je moet je uit laten vliegen, je moet naar een ander land toe om een behandeling te krijgen. En soms heb je de tijd daar niet voor. Er zijn slangenbeten waar je binnen een paar uur hulp moet hebben. En anders is het niet goed. We hoorden ook de verhalen wel uit de huizen van de mannen en van de pastors die bij ons werkten, dat ze vaak heel erg bang waren dat er 's nachts een mamboe binnen zou schuifelen in de hut. En het kwam regelmatig voor dat zo'n slang in de hut schoof en dan weer vertrok. Maar als je toevallig op bent, je voet, je hiel. En toch gebruikt dit Bijbelgedeelte, toch gebruikt de Heere God dit Bijbelgedeelte om ons fundamentele dingen over ons leven duidelijk te maken. En dit gedeelte wat we net gelezen hebben, de tekst die we net gelezen hebben, die worden wel genoemd het proto-evangelie. Het eerste evangelie. En misschien even goed om te kijken naar het woord evangelie. Misschien weet u het wel, maar evangelie komt van een Grieks woord. En dat Griekse woord bestaat uit twee delen, uit ui en angelion. En het woordje ui, dat betekent goed. Dat bewerken in veel woorden, hè. Bijvoorbeeld het woord eufemisme. Dat is een goede bewering. Als u bij de tandarts bent en de tandarts zegt tegen u, nou, we gaan nu een wortelkanaalbehandeling doen, maar ik geef u een prikje en u merkt er niks van. Nou, het feit al dat hij dat zegt, u merkt er niks van, zet natuurlijk alle alarms overeind. Van wat gaan we nou weer krijgen? Het woordje ui betekent goed. En angelion komt van angelos, van engel. En een engel is een boodschapper. En evangelie is een goede boodschap. En misschien hebt u gedacht, ik kan vanmorgen maar met moeite het goede van de boodschap zien. Want de boodschap hier in vers 15, die u misschien allemaal wel kent, maar die niet altijd goed begrepen wordt, die boodschap is allereerst gericht tegen de Satan. God spreekt tot de Satan. God doet een vloek over de Satan. Maar de vloek over de Satan, daar gaat het vanmorgen over, brengt voor ons iets goeds teweeg. En dan zitten we er meteen al middenin. Ik heb het woord vloek al gebruikt. Je zou ook kunnen spreken hier over een vonnis. Het vonnis is wanneer je een probleem hebt met de rechter. Dan krijg je een vonnis. En als je dat en dat doet, als je door het rode licht rijdt, dan krijg je die en die straf. Dat is vaak tijdelijk, dat is ook zakelijk. Maar de vloek hier heeft hier ook wel het karakter van een vonnis, maar een vloek heeft te maken met een toestand waar je in terecht komt. En een vloek heeft te maken met de verhouding tot het hogere. En Satan wordt gevloekt door de Heere God. Zijn verhouding met de Heere God is blijvend verstoord. En hij komt in een blijvende toestand van ellende terecht. Dat is vloek. Bij ons in Mokuba was het woord vloek nog heel erg gebruikelijk. Heel vaak dachten mensen van het gaat niet goed met mij. Ik voel me niet lekker. Ik heb geen malaria. En het is niet dat. En het is niet dat. Er rust een vloek op mij. Iemand heeft een vloek over mij uitgesproken. Dat leeft nog heel erg in Afrika. Dat leeft zelfs zo erg dat wanneer bijvoorbeeld een moeder een miszwangerschap heeft gekregen en ze heeft een slechte relatie met de buren, dan kan ze naar de rechter toestappen. Het is gewoon een rechtsgebouw met een rechter volgens Europese stijl. En dan kan ze de buurvrouw aanklagen wegens het uitspreken van een vloek. Ik heb mijn zwangerschap verloopt niet goed en de geboorte is niet goed verlopen. Mijn buurvrouw heeft mij vervloekt. En de rechter neemt dat in behandeling en gaat naar de buren toe en gaat getuigen vragen. En als er getuigen zijn die zeggen van ja, er is een vloek uitgesproken, dan krijg je ook in Mokuba met Europees recht een straf. Het staat wel ver van ons af, daarom noem ik het even. Het staat ver van ons af dat dingen voor de slang en voor de Satan en voor mensen bepaald kunnen zijn door God of door het hogere. Inderdaad. God reageert op wat er gebeurd is. Wat heel erg opvalt vanmorgen is dat hij het allereerst reageert naar de slang. Je zou verwachten, ik weet niet of je dat ook gezien hebt, je zou verwachten dat de Heere God naar Adam en Eva toe komt, van die horen bij hem. Die had hij in de hof geplaatst. En je zou verwachten dat hij zou zeggen van Adam en Eva, nou moet ik met jullie spreken. Nu zijn jullie in de moeilijkheden. Nu hebben jullie een probleem. Je zou verwachten dat hij een vonnis of misschien een vloek zou uitspreken over Adam en Eva. Maar dat gebeurt hier zo niet. Hij spreekt met de slang. En wat hij tegen de slang zegt is: Ik zal. En dan gaat God een vloek uitspreken. En dan brengt hij de slang in een blijvende toestand. In een blijvende toestand. Ik zal, ja, we zullen het nog een keer lezen uit vers 15, waar gezegd wordt, en ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad, en dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen. Dus de Satan wordt gebracht in een toestand van vijandschap met de vrouw. Dat is een toestand, een blijvende zaak. Moet je niet zeggen, nou en wat dan nog. Dat moet je niet denken. Want die toestand van vijandschap, dat kwam de Satan bijzonder ongelegen uit. Want wat hij eigenlijk had gedaan, we hebben dat net maar gelezen, dat is een beetje veel, maar daar zie je hoe de Satan naar Eva toeschuifelt en hoe die eigenlijk vrienden met haar wil worden. Hij schuifelt naar haar toe en hij zegt van ja, God heeft iets gezegd en die boom en God heeft wel gezegd dat als je daarvan eet, dat je de dood zult sterven. Maar dat is helemaal geen goede motivatie van de Heere God. Het is gewoon niet eerlijk geweest van hem. Als je van die boom eet, dan zul je als hem zijn. Dat is het punt. En ja, wij zijn vrienden van elkaar. Hè? We zijn dicht bij elkaar. En we hebben wat met elkaar en we vertrouwen elkaar wel. En ik zou maar gewoon van dat ding eten, want dan word je als God. Je kunt gewoon zeggen dat Eva heeft een verkeerde vriendschap. Is een verkeerde vriendschap aangegaan. De eerste reactie van God is naar de Satan. En hij zegt tegen Satan, dit gaat dus zo nooit weer gebeuren. Dit gaat zich niet herhalen. Ik breng een toestand van vijandschap tussen u en haar. U zult haar haten. U zult... En het omgekeerde net zo goed. De vrouw zal zich bewust zijn dat in de slang, in de Satan, een enorm gevaar schuilt. Dat ze afstand moet nemen van hem. Je zou zeggen van, waarom doet God dat? Omdat God bezig is met de toekomst. Hij heeft het vonnis uitgesproken ten dagen dat gedaan van eet zult voor de dood sterven. Maar God zoekt een weg naar de toekomst, maakt een weg naar de toekomst. Op allerlei manieren. Maar het eerste wat hij wil garanderen, dat de vrouw, dat de man, Adam en Eva, nooit meer in een vriendschappelijke verhouding met de Satan zullen komen. Wat trouwens ook opvalt hier, dat is even wat anders, maar dat de Heere God onmiddellijk doorheeft, hoe kan dat ook anders, dat het natuurlijk niet wezenlijk gaat om een slang. En de discussie, heeft de slang wel of niet gesproken, is ook niet het onderwerp waar het om gaat. Waar het om gaat is dat de Heere God onthult dat hier in de slang Satan verhuld is. En dat brengt ons daarbij dat ook voor ons het ontzettend belangrijk is om te onderscheiden waar Satan zich in verstopt, waar Satan zich in verhult. En we kunnen natuurlijk een heleboel dingen noemen waarin Satan zich verhult, maar je zou bijna kunnen zeggen van alles wat het bijna onmogelijk maakt voor ons om te wachten op de komst van Jezus. Alles waardoor we afgeleid worden, heeft iets van de tegenstander in zich, heeft iets van de Satan in zich. Satan kan zich ook verhullen in een voortdurend gebruik van de tv thuis. Zodat in de dagen, in de donkere dagen van de kerst, het ding altijd maar aanstaat. Satan kan zich verhullen in altijd maar bezig zijn, altijd maar druk zijn. Hoeveel mensen, hoeveel gelovige mensen vandaag de dag leven niet zo dat ze zeggen van ja, ik wil eigenlijk meer tijd maken voor gebed. Ik wil eigenlijk, en dat menen ze tot op het diepst van hun hart. Maar op de een of andere manier word je er altijd van afgehouden. Het werk van Satan moet onthuld worden. Het verstopt zich. En daarin helpt de Heere God. Maar ook Adam en Eva komen in een nieuwe toestand. Want Adam en Eva zullen buiten het paradijs gebracht worden. En de reden daarvan is dat zij geen toegang meer hebben tot de boom des levens. De boom des levens die later in de Bijbel ook wel vergeleken wordt met de Heere Jezus. De Heere Jezus wordt vergeleken met de boom des levens. Dat is die boom die het eeuwig leven geeft. En dat brengt ons natuurlijk in een gevoel van enorm gemis. Wij missen het eeuwige leven. Het eeuwige leven is in de Bijbel een uitdrukking van kwantiteit. Hè? Het eeuwige leven, dat is het onophoudelijke leven. Maar het is veel meer een uitdrukking van kwaliteit. Namelijk dat je een goede, dat je een volmaakte band hebt met de Heere God en met de Heere Jezus en met de Heilige Geest. Het eeuwige leven is dat zij u kennen. De boom des levens, eten van de boom des levens, betekent, dat garandeert je dat je een volkomen relatie hebt met de Heere God. En het verdrietige van morgen is dat er een toestand is ingetreden dat er geen volkomen relatie meer is met de Heere God. Verlorenheid en val betekent dat de relatie die we hadden met de Heere God, die volkomen relatie, die harmonie, is stuk. Is gebroken. Is niet helemaal weg, maar is gebroken. En kan helemaal hersteld worden door de Heere Jezus. Voor de vrouw en voor Adam was het van enorm belang wat God tegen de slang zei. Want God zei tegen de slang, er zal vijandschap zijn en Je zult voortdurend bezig zijn met Adam en met Eva, met de kinderen van Adam en Eva, met het volk van God. Je zult bezig zijn met hun, je zult als het ware als een grasslang met hun bezig zijn en naar hun hiel bijten. Maar daar komt een eind aan. Deze uitdrukking die ik een beetje met nadruk zeg, daar komt een eind aan, is een uitdrukking die heel veel mensen om ons heen niet kunnen geloven. Ze denken misschien dat er een keer iets misgaat met de aarde, dat de grondstoffen uitgeput raken of dat er toch een keer een bom valt uit Irak of uit Iran. Maar dat er door God zelf een eind gemaakt wordt aan het kwaad, dat geloof, die hoop, dat fundament, dat is bij heel veel mensen weg. Heel veel mensen, heel veel intellectuelen ook, van de elites die werken aan universiteiten, hebben uiteindelijk het gevoel van, pluk de dag, stukje aanzien is mooi, stukje welzijn is mooi, maar uiteindelijk, wat heb het allemaal voor zin? En u kent ze en ik ken ze, de mensen die al in een vroeg stadium van ziekte zeggen van, nou, als het zus en zo gaat, als het moeilijk begint te worden, wil ik dat niet meer meemaken. Want het leven heeft geen zin door de komst van de Heer Jezus. Hier zegt de Bijbel, de kop van de Satan wordt verbrijzeld. Dat wil zeggen, daar waar de plannen ontstaan om het volk van God moeilijk te maken, het hoofd van de, daar waar het allemaal bedacht wordt, dat wordt verbrijzeld. Ik weet niet of u dus dat voor kunt stellen, maar als wij over de straten leden in Mozambique, dan gingen er onophoudelijk schoten de slangetjes over de weg heen. Vliegensvlug. Maar soms had je een grotere slang en dat ging traag. En ik ben echt een grote dierenvriend, maar soms kon je het niet voorkomen. Een reetje over een slang heen. Ja, dat vond ik dus niet leuk. Ik heb ook wel gezien dat iemand over de kop van een slang rijdt. Het is niet leuk, omdat dan kraakt er iets en is die slang, die bedreigende slang, is toch dood. Het geeft een merkwaardig gevoel, want eigenlijk wil je het niet, maar eigenlijk is er wel een gevaar minder voor al die kinderen die in die buurt wonen. De kop van de slang wordt verbrijzeld, definitief. Het kwaad van de slang stopt. Het kwaad van de Satan stopt. Dat is wat Adam en Eva ook krijgen te horen. Maar Adam komt ook in een toestand. En de toestand waar Adam in komt is dat hij leeft in moeite. Want de aarde richt zich tegen hem. Je zou kunnen zeggen van, hij wil verbouwen, hij wil kweken, maar hij zal te maken hebben met droogte en hij zal te maken hebben met onkruid en er zijn allerlei dingen in de aarde die tegenwerken. Dat is om het woordje vloek te begrijpen. Het gaat niet meer vanzelf. Als Satan, als Adam straks bezig is op het veld, als hij uit de hof is en hij is bezig met alle dingen waar hij mee moet overleven, waar hij zijn familie mee moet voeden, dan gaat het moeizaam. Weet u, gemeente, ik weet niet hoe het u gaat. Maar als je van de middelbare school afkomt, dan, en dat is mooi, dan ben je vaak vol met ambitie. Je denkt dan dat het goed gaat met de baan of dat het goed gaat met je gezin. Maar hoeveel mensen moeten niet halverwege hun leven zeggen dat het moeizaam gaat? Het moeizaam gaat in de baan, dat het moeizaam gaat in het gezin. En ergens denk je, wat heb ik verkeerd gedaan? Is ergens iets niet goed gegaan? En ik denk dat je vanmorgen in de adventstijd het ook eens wat dieper moet leggen. En ook eens wat dieper moet zoeken. Dat er in de dingen gaan niet volgens de plannen en volgens de idealen. Het leven op aarde, dat heeft iets van weerstand in zich. Er is een toestand op aarde waar het niet gaat zoals je denkt. En we noemen dat de gebrokenheid. En die gebrokenheid heeft te maken met een woord dat de Heere God zelf heeft uitgesproken. En die gebrokenheid kan ook alleen door de Heere God worden opgeheven. En als u in uw leven die gebrokenheid tegenkomt, die te maken heeft met de toestand waarin de wereld is gekomen, dan hoop ik dat je er eens bovenuit stijgt in deze adventstijd. En dat je eens gaat spreken en praten met de Heer Jezus van, het gaat zo moeizaam in mijn leven. Het is zo ingewikkeld gegaan. En ik heb alles doordacht hoe ik dat kan voorkomen en hoe ik het kan oplossen. Ik wil tot ver gaan om het allemaal op te lossen, maar ik krijg het niet onder controle. In wat voor wereld leef ik eigenlijk? Misschien dat je hart en je hoop, maar ook je verstand is opengaat. En dat je doorkrijgt wat is de impact eigenlijk geweest van het woord van de Heere God. De toestand waarin hij de aarde gebracht heeft. De trouw die hij gehad heeft aan zijn woord. Wat heeft gezegd, de dagen dat je daarvan eet, zult je de dood sterven. We mogen leven. En hij heeft iemand gegeven uit het zaad van de vrouw die het kwaad zal overwinnen. Maar we lijden onder de gebrokenheid die er in deze wereld is gekomen. Gemeente, dit hebben de Joden bij zich gedragen vanaf het allereerste begin. Je kunt zelfs zeggen, toen Noach de ark in ging, toen heeft hij dat meegenomen in de ark. En toen Noach de ark uitgekomen heeft, toen heeft hij dit, de ark, mee uitgenomen. Je kunt zeggen, toen de geschiedenis van de ark eindigde, Genesis 11, wat er toen gebeurde is, dat je ook het ontstaan van de volken had. Sem, Gam en Jafet. En je mag rustig zeggen dat het met die volken is dit ook meegegaan. Hoe, dat weten we niet precies. Maar we hebben wel wat signalen van. Als ik nu alleen eens denk aan dat merkwaardige wat je in die Griekse sagen en legenden hebt. Ik noem iets wat frappant is. Ik weet niet of het klopt, maar het is wel frappant dat een belangrijke Griekse halfgod is Hercules. En Hercules heeft tot taak om met een slang te vechten en die te overwinnen. Ja, waarom een slang? Waarom niet een leeuw? Waarom niet een tijger? Ik moet denken aan wat je in de Romeinen, wat die hadden in hun sterrenstelsel. Hè? Zij gebruikten voor in het sterrenstelsel het beeld van de maagd. En de maagd in het Romeinse sterrenstelsel is een vrouw met een tarweaar in de hand. Een vrouw met zaad in de hand. Dat kan toeval zijn. Maar het kan ook iets frappants zijn. Het kan een overblijfsel zijn van een besef van dat de toekomst bepaald wordt door een vrouw en door zaad. Ik denk, in de Egyptische mythologie, daar heb je de beeld van Isis en Osiris. Isis en Osiris, je hebt daar ook opera's over, dat zult u niet elke dag komen, maar Isis en Osiris, dat is een maagd en een zoon. Het is dus vrouw en zaad. En daar hangt de toekomst van Egypte van af. Isis en Osiris bepalen de eb en de vloed in de rivier de Nijl. Ik denk in de Perzische cultuur, daar heb je iemand als Zoroaster. Ik weet niet, mensen op de middelbare school zitten, die hebben wel eens gehoord van Alzo spraak Zarathustra. Dat boek. Die Zoroaster, het woordje betekent letterlijk het reddende zaad. Iets van het besef lijkt ook aanwezig te zijn in andere culturen. En als daar in dat Bijbelgedeelte staat, als de Heere God zegt van, en ik zet vijandschap tussen u, tussen de slang en de vrouw. Dus je kunt als het ware zeggen, de vijandschap gaat van de slang uit. Hij wil als het ware de vrouw benaderen, hij wil vriend met haar zijn. Maar als hij dat doet, als hij toenadering tot haar heeft, dan voelt hij de agressie opkomen tegen die vrouw. Ja, dat is ook te vinden in het Oude en het Nieuwe Testament. Dat is te vinden in het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Dat de Satan toenadering zoekt en dat hij verhoudingen verstoort. Dat hij bijt in de hiel van relaties en van mensen, daar is het Oude Testament vol van. En dat is in Openbaringen 12 is dat samengevat in het beeld van de draak en de vrouw. De draak, dat wordt er opzettelijk bij gezet, de draak is de oude slang. En ik zag de draak uit de hemel vallen. En je zag de draak, de vrouw achtervolgen. En dan staat hij voor de vrouw. En de vrouw gaat een kind baren, het zaad. Hè? Het zaad. En dan staat hij klaar om het kind te verscheuren, om de hiel van de vrouw te verbrijzelen, om het kind te verscheuren. Gemeente, het allereerste hoofdstuk van de Bijbel en een van de laatste hoofdstukken van de Bijbel is steeds datzelfde patroon aanwezig. In onze theologische studie moesten we een studie maken over het antisemitisme. We hebben verschillende boeken gelezen over het antisemitisme. En heel veel seculiere wetenschappers, dus wetenschappers die niet gelovig zijn, eindigen hun boeken allemaal met iets van het onverklaarbare van het antisemitisme. Je kunt er allerlei verklaringsmodellen op neerleggen. Dat is niet zo moeilijk. Maar tegelijkertijd, wetenschappers zeggen heel vaak, wat is dat onverklaarbaar? Dat antisemitisme, dat het volk van God zo belaagd wordt. Wie Genesis 3:15 kent, voelt wel iets van wat hier aan de hand is. En wat er aan de hand was tussen Jacob en Esau. En Isaac en Ismaël en David en Goliath. David die belaagd werd. En het volk van God wat belaagd werd. Wat in de hiel werd gebeten, bij wijze van spreken. En die kleine David uit het zaad van een vrouw. Die treft Goliath met de katapult. En uiteindelijk hakt hij het hoofd af. Je vindt daar iets van die spanning terug. In het Nieuwe Testament ook. Wanneer Jezus komt, en met name in de Lucas Evangelie zie je dat de bezetenheid, enorm frequent was. Enorme grote activiteit van de boze in de dagen dat Jezus er was. Keer op keer gaat het over bezetenen die worden bevrijd door de Heer Jezus. Dan zie je ook, als iemand bezeten is in Israël, ik breng dat niet over naar onze tijd, maar als iemand bezeten was in Israël, dan zag men dat, ik breng dat niet zomaar over naar onze tijd, maar men zag dat als iemand die gebeten werd door de Satan. En de Heer Jezus heeft de macht over de Satan en kon bevrijden. Heel opmerkelijk ook dat de fariseeën eigenlijk zonder het te weten alles deden om de doorwerking van het evangelie te verhinderen. De fariseeën zonder het te weten hadden ze een hekel aan de Heer Jezus. Wonderlijk. En waarom ze zich niet af hebben gevraagd, waar komt dit vandaan? Die vreemde tegenstand tegen de Heer Jezus. De Heer Jezus zelf heeft dat gevoeld toen hij gezegd heeft, gij adderen gebroed, zei hij tegen hen. U bent uit uw vader de duivel, Johannes 14. U bent uit uw vader de duivel. Jezus heeft in dat merkwaardige, die merkwaardige tegenstand gezien dat de Satan actief was. Tot bij Judas, tot bij Petrus. Gemeente, wanneer het gaat om het leven wat wij leiden, dan kunnen we enorm geconcentreerd zijn op oplossen. Wij verwijten de cultuur in Afrika wel eens dat ze bezig zijn met vloek en met zegen. Als bij ons in Mokuba een krokodil uit de rivier kroop en een kind doodde, kwam ik zo'n 15, 20 keer per jaar kwam dat voor, dat een krokodil de rivier uitkwam. En dan een mens doden, die aan het afwassen was, of die een afwas aan het schoonmaken was. Dan zeiden de studenten bij ons, werkelijk, werkelijk gelovige jongelui, die zeiden van ja, maar dat is geen krokodil. Dat is een macht. Of, het is een macht, het is, die zagen daar iets achter. Soms zeiden we, dat is iemand die zich veranderd heeft, zeiden ze dan. En dan zeiden wij wel eens, oh, hebben jullie dat gezien? En dan keken ze elkaar aan, we hebben het niet gezien, maar zo gaat dat. Dat is vanzelfsprekend bij hen. Dat is hun cultuur. Maar onze cultuur is gericht op oplossen. En gemeente, ik denk dat we in de adventstijd over na moeten denken. Of al dat oplossende werk waarmee wij bezig zijn. Al die preventie. Al dat oplossen. Al dat voorkomen. Denk ook maar eens wat er gebeurd is met de euro. Al dat voorkomen. Is dat nou de zin van ons leven? Het oplossen. Is dat nou de zin van het leven? Of zal het ons helpen in de lijn van de Heere God in Genesis 3 en van de Heere Jezus in de Evangeliën om te begrijpen dat we in een gebroken wereld leven, dat er iets veranderd is, dat er een vloek over de wereld gekomen is en dat bij de Heere Jezus de macht is om die sluier, om dat net van die vloek van ons leven af te nemen. En wat er onderuit komt, als het net van de vloek eraf is, wat er onderuit komt, dat is hoe het geweest is. Dat het goed is met de Heere God, dat het goed is met elkaar, dat je elkaar in de gemeente niet hoeft te bijten en te vereten, omdat je geen idee hebt hoe de Satan soms werkt in het gemeentelijk leven. Ik zeg dat hier in alle neutraliteit, want ik weet niets van jullie gemeente. Dan mag ik dat een keer zeggen. In je eigen gemeente kan je dat niet zeggen. Maar hoe Satan ons bijt en ons achtervolgt en ons stalkt om maar disharmonie te krijgen. Gemeente, het evangelie van vanmorgen is niet alleen dat de Heer Jezus komt en het hoofd van de Satan verbrijzelt. Maar de Heer Jezus helpt ons ook te onderscheiden in wat voor wereld wij leven. Ook heel persoonlijk, wanneer u dat hebt, soms, dat je een hekel hebt aan mede-christenen en mede-gemeenteleden. Gewoon een hekel, onverklaarbaar. Zoals je dat boeken vindt in de boeken van Maarten het Hart of Jan Wolkers. Die hekel aan gelovigen. Dat je mag weten van, gelovigen moeten heel goed op hun gedrag letten. Maar daar is niet alles mee verklaard. Er is ook een hekel die je aan christenen hebt zonder dat daar een oorzaak is. Ze hebben mij gehaat zonder reden, zegt de Heer Jezus. En zullen ook u haten zonder reden. Dan ligt daar iets achter van die activiteit van de Satan die met doorgaat om ons in de hiel te bijten. Gemeente, als u gemeenteleden kent die het niet goed doen en die ook niet helemaal eerlijk zijn, en u kent de Heer Jezus, dan is uw hart met ontferming bewogen. Zoals de Heere God vanaf het allereerste begin met ontferming bewogen is over hen die moedwillig tegen hem gezondigd hebben. Er zijn mensen, ook in de gemeente, die moedwillig dingen verkeerd doen. Maar nog is de macht van de Heer Jezus hierin te vinden, dat we ontferming hebben over hen die de weg kwijt zijn. Gemeente, hoe staan wij in deze adventstijd? Daar mag je over nadenken. Ik hoop dat u eens een wandelingetje gaat maken, of dat u eens een avond de tv uitlaat en dat u erover nadenkt van, begrijp ik mijn tijd wel? En verlang ik naar de komst van Jezus? Of gaat het in het leven van u zoals in dat stel uit het zakenleven, dat gaat trouwen, elkaar gevonden, zijn gek op elkaar, trouwplannen gemaakt, is wel druk, moet er allemaal tussendoor. De vrouw heeft een bedrijf, de man heeft een bedrijf, de man in dit geval is de held, die heeft zijn agenda vrijgemaakt, 3 dagen vrij voor zijn trouwen. De vrouw lukt het in dit geval niet. Meestal is het andersom. De vrouw lukt het niet. Op de avond voor haar trouwen zit ze nog te bellen. Op de ochtend voordat ze naar het stadhuis gaan, krijgt ze nog een telefoontje. Er is iets mis met dat contract. Ze komt in paniek naar haar man toe. En zegt, Nu is dat toch helemaal verkeerd begrepen en dat contract dat wordt niet getekend. En terwijl ze eigenlijk op het punt staat om de deur uit te gaan naar het stadhuis, wil ze toch nog bellen om het misverstand op te lossen. Gemeente, als uw trouwdag er zo uitziet, gaat u dan nog? En zo ga ik en u om met de Heer Jezus. Hij is onze bruid. Hij wil met ons trouwen. Het is adventstijd. Het is onze tijd om ons klaar te maken voor de ontmoeting met hem. En we zijn het bijna verleerd om te weten hoe je je moet voorbereiden op de ontmoeting met de Heer Jezus. Terwijl je in zijn genade deelt, terwijl je in zijn liefde deelt, spelen we met hem. Gemeente, er zijn hele mooie dingen te zeggen van Advent. Maar vanmorgen mag ik ook dit zeggen. Er is doorkomen aan. Als de Heere God zulke machtige dingen kan doen, als de kop van de Satan verbreken en een blijvende toestand van vijandschap zetten tussen de vrouw en de slang ter bescherming van de vrouw, dan kan die ook met de Heilige Geest u zo ver brengen dat u naar de komst van Jezus toeleeft. Oké, ik weet het. U denkt van, dat gaat niet lukken. Ik weet dat u vol met protest bent. Maar onze God is zo groot. De volmacht van de Heere God is zo groot. Dat hij u kan brengen in de verwachting en de aanbidding van de komst van hem. Hij kan het. Maar hij wil erom gebeden zijn. Vraag en bid dat u dat mag worden toegeworpen. Dat u zo'n licht bent in deze duistere wereld. Dat u midden in de zakenactiviteiten, midden in de bezigheden, tijd reserveert voor de Heer Jezus. Om zijn komst voor te bereiden, te aanbidden en te begroeten. Amen.
Thank you.
Ja, we willen danken en bidden. In onze voorbidden willen we denken aan zuster Vogelenzang, voor wie ook de bloemengroet van de gemeente is. We willen bidden voor onze zuster, die is 93 jaar oud. En we willen eigenlijk ook bidden voor alle die op leeftijd zijn gekomen en misschien op nog een weer andere manier bezig zijn met de komst van de Heer Jezus. Zullen we bidden en danken. Trouw God en Hemelse Vader, ja, zo willen we inderdaad bidden voor zuster Vogelenzang. Hier is ze op hoge leeftijd gekomen. En je voelt je bepaald niet meer zoals je dat had in de jonge jaren. En de vooruitzichten zijn ook anders geworden. Heer, we willen u vragen of u wilt omzien naar haar. Naar allen die delen in de moeite van het ouder worden. Heer, wil u ook danken dat veel oudere mensen ook op een bijzondere manier kunnen spreken over mooie dingen. Dat velen op oudere leeftijd vruchten mogen dragen. Heer, wilt u die zegen ook aan haar geven en aan de ouderen. Dat tot onze verbazing ook deze mensen mogen getuigen van de rijke schat die er bij u ligt. En die zeker effectief zal zijn op ieder moment wanneer die schat nodig is tot heil en zegen in leven en in sterven. Hier zijn ook anderen die met moeite worstelen in hun leven. Die het gevoel hebben dat op onbegrijpelijke manier de dingen tegenzitten. Die soms het gevoel hebben van het moet ook juist mij tegenzitten. Heere, geef dat ze geen misverstanden hebben over hun eigen leven. Heere, geef dat ze begrijpen dat iedereen uiteindelijk maar kiest voor zijn eigen kruis, want er zijn geen levens zonder tegenslagen. Heere, laat u ons ook begrijpen in ons wetenschappelijke wereldbeeld en in onze seculiere omgeving dat de effecten zijn van de val tot op de dag van vandaag. En dat we daar op een andere manier mee moeten omgaan dan de wereld om ons heen doet. Want als de wereld om ons heen geen oplossing heeft, dan heeft ze geen hoop. Maar u, Heer Jezus, bent, zoals de profeet dat gezegd heeft, verbrijzeld om onze wonden en onze vloek op u te nemen. Heer, de dingen die ons tegenzitten, die het ons lastig maken, gaan niet altijd door. Ze zijn eindig. Heere, bind ons op het hart door de Heilige Geest, dat we u kennen. Heere, dat we er geen loopje mee nemen. Dat we in deze dagen van Advent niet spelen met ons leven. Heere, maar dat we door de Geest en door het Woord ons laten binden op de Heer Jezus. Want bij hem is er een doorgang tot in het eeuwige leven. Heere, we bidden u voor ontferming voor hen die de weg niet kunnen vinden. Heere, laat onze kinderen vroeg die weg leren kennen. Maar geef ons ook de geest van ontferming en van liefde en van mededogen voor alles wat de weg kwijt is. Opdat ze getrokken mogen worden tot de gemeenschap die u kent en u de lof brengt. Dit bidden we u in Jezus' naam. Halleluja. Amen. Ja, de gaven worden ingezameld. En dan willen we, nadat de kinderen binnen zijn gekomen, zingen de Schriftberijmingen 10, vers 6, vers 1, 6 en 7. Schriftberijmingen 10, vers 1, 6 en 7. gaan Gods zegen ontvangen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en over jou en geef u zijn vrede. Amen.